gemeente. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar de voorzanger dominee Oldhout. Volgende week wordt voor te gaan dominee Noorlander uit Onstwedde. Onze organist is de heer Zacharias Wieringa. Onze aanvangslied is Psalm 92, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is de naam, de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Amen. Genade en vrede voor u, van God onze Vader, Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Hoe gaat het met u? Dat is een vraag die we elkaar natuurlijk vaak stellen. Hoe gaat het ermee? En als antwoord krijg je dan, zoals nu ook, goed. En een antwoord wat ik ook nogal eens hoor is... Brok. Druk. Toch? Ja. Zelfs mensen die met pensioen zijn, die zeggen dan soms, ik ben druk. Ja. De organist ook, u hoort het. Ja, ik verstond het half. Smoor in het waak. Ja. Apart is dat. Dat we ons blijkbaar druk maken. Met van alles en nog wat. Terwijl, als we erbij stilstaan, wat is nu onze roeping als mens? Dan is dat volgens mij niet dat God ons roept om druk, om bedrukt of om gestrest te zijn. Maar dat is wel de samenleving waarin we leven. Met 5 ploegen diensten, zodat de fabriek 24/7 kan blijven draaien. De Albert Heijn moet ook op zondag open, want we moeten toch eens een dagje wachten voor onze boodschappen. En we sleuren elkaar mee in de maalstroom van sneller, drukker en altijd maar bezig zijn. Druk met je gezin, druk met je werk, met je opleiding. En dan wil je ook nog wat goeds doen voor de buurt, voor de buren. Oh ja, en dan ook nog de kerk. We houden geen tijd meer over. Druk, druk, druk. Maar is het wel zo christelijk? Is het wel zo bijbels om druk te zijn? Wist u dat als je gaat kijken in de Joodse geschiedenis en wat de Bijbel daarover zegt, als je alle sabbatten en Joodse feestdagen bij elkaar optelt, dat het Joodse volk veel meer vakantie heeft dan de volken om hen heen? God leert zijn volk juist om rust te hebben, om feesten te vieren. En daar gaan we het vanavond met elkaar over hebben. Dat we dus niet altijd maar door hoeven draven, maar dat we ook in de rust dankbaar mogen zijn voor wat God geeft. Het vierde van de 10 geboden, dat hadden we inmiddels wel geraden, zijn we vanavond dus bij aangekomen. Dat is de Sabbat, dat heeft te maken met de zondag, dat hoort u straks nog wel. Dat past ook mooi bij Pasen. En vandaar ook de psalm die we nu zingen, psalm 92, is een psalm voor de Sabbat. We hebben de eerste 3 coupletten al gezongen en we zingen nu de laatste 3 coupletten, 6, 7 en 8 van psalm 92. Laten we samen bidden om de Heilige Geest. Het is een vreugde, Heer God, dat we vanavond opnieuw in de kerk mogen zijn. Dank u dat u ons een rustdag geeft. Dank u dat u ons een kerk geeft. Een gemeente waar we bij mogen horen. Broeders en zusters die we mogen ontmoeten. Maar bovenal, dat we u mogen ontmoeten. Dank u dat u ons riep en roept. Dat u ons iets te zeggen heeft. Door uw woord, dat de Bijbel weer open mag gaan. En we bidden dat u met uw Heilige Geest zo de woorden in ons hart legt. Dat het ons nieuwe vreugde geeft. Nieuwe verbinding geeft met u, onze Schepper. Onze Hemelse Vader. En dat zo deze avond een goede avonddienst mag zijn tot eer van u. In verbondenheid met de kerk wereldwijd, als een klein stukje daarvan hier bij Even Tjuchem, dat het een loflied op u mag zijn. Dat het ons vormt tot uw eer en dat de lofzang op u doorgaat. Want u bent het waard, als schepper, als herschepper, om geëerd en geprezen te worden. Geprezen zij uw naam, tot een eeuwigheid. Amen. Op het papier ziet u dat we een wat korte schriftlezing hebben vanavond. Er staat namelijk maar één vers op. Maar dat komt omdat ik eigenlijk een aantal schriftlezingen door de preek heen heb verweven. Dus we lezen nu dat vers uit Colossense en in de preek komen dan een aantal andere Bijbelgedeelte wel aan de orde en dan kunt u dat eventueel, als u dat wilt, ook wel meebladeren of gewoon luisteren. Het thema van vanavond sluit ook wel mooi aan, begreep ik, bij waar het vanmorgen over ging. Daar was ik niet bij, maar ik begreep dat vanmorgen in Siddeburen het onderwijs ook ging over dat we niet meer de wet moeten houden om daardoor goede mensen te worden, maar dat het Christus is die ons redt. Nou, en vanavond komt dat ook weer terug, maar dat zult u wel horen. En in Colossense wordt daar dus ook wat over geschreven, over die verhouding van de wet en de macht van de wet, de macht van de zonde en dan de bevrijding door Christus. Colossense 2, vers 16. Laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken, of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is van Christus. Tot zover deze lezing. In de preek dus nog meer lezingen. Maar eerst zingen we nog een psalm. Psalm 127, de eerste twee coupletten. Psalm 127, 1 en 2. Bijna elke zondagmorgen horen we de 10 geboden. Vanavond het 4e gebod. Ik lees het voor uit Exodus 20. U kent het denk ik bijna wel uit uw hoofd. Exodus 20, vers 8 tot en met 11. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw dienaren en dienaressen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Het 4e gebod. Elke zondagmorgen wordt het voorgelezen. Maar als we goed luisteren, houdt eigenlijk niemand zich daaraan, volgens mij. De 7e dag als rustdag. Wij doen dat op zondag. Dat is de eerste dag in plaats van de 7e dag. Hoe zit dat? Moeten we misschien toch niet weer op zaterdag bij elkaar komen? Of is het een vergissing? Hoe moeten we dat zien? Nou, dat is waar het vanavond dus over gaat. En voor als u het handig vindt om een beetje de structuur van de preek te weten. We beginnen eerst met wat er zoal in de Bijbel staat over de Sabbat. En dan gaandeweg maken we dan de beweging naar de zondag. En ook een stukje kerkgeschiedenis komt erbij, hoe dat is ontstaan. En dan in het derde en laatste deel, dan pakken we ook de Heidelbergse catechismus erbij, omdat die een hele mooie toepassing maakt voor in onze tijd. En dan sluiten we daarmee ook vervolgens af nog met de tekst uit de Hebreeën over de rust die nog over is voor de toekomst. Van Sabbat naar zondag en dan de catechismus en dan tenslotte Hebreeën. De Sabbat is, net als bijvoorbeeld de besnijdenis, een teken van Gods verbond met zijn volk Israël. Het is dus een teken van het verbond. We hoorden die 10 geboden en we weten, die zijn immers ook uitgesproken toen God een verbond sloot. De verbondsluiting op de Sinaï. Toen verbond God zich met zijn volk. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte bevrijd heeft. En leef nu in die vrijheid en daar horen de volgende geboden bij. In Exodus 31 wordt dat nog nadrukkelijker genoemd. Dat het een teken is van de verbinding aan God. En daar wordt dus ook gewaarschuwd, als je niet je aan die Sabbat houdt, dat je dan zult sterven, de doodstraf zult krijgen. Dat is heel heftig, maar dat laat merken dat God duidelijk maakt, als je niet in de verbinding staat, in het verbond staat met God, dan loopt het vroeg of laat slecht met je af. Want wij kunnen niet leven als we niet leven in de verbinding op de adem van Gods stem. Voor de Joden was en is die Sabbat dus heel belangrijk. Want dat is het teken van Gods verbinding met hem. En vandaar dat ze zich dus ook zo toegewijd daaraan willen houden. Want je wilt je toch houden aan de afspraken met God. Maar inmiddels is Christus gekomen, geboren uit het Joodse volk. En hij heeft de wet vervuld. Daarmee wordt de verbinding met God niet langer bepaald door het je houden aan de wet. Zoals u vanmorgen dus, als u in Siddeburen was, ook hebt gehoord. Maar wordt onze verbinding met God bepaald door onze verbinding met Jezus. Jezus die de wet vervuld heeft, die dat ook kon en die dat gedaan heeft als enige, die verbindt ons met God. Onze verbinding met God hangt dus niet meer af van het houden aan de geboden, maar hangt dus af van onze verbinding met Jezus. Niet de geboden redden ons, maar Jezus redt ons. Dat vraagt dus wel wat van ons. Dat vraagt dat we ons toevertrouwen aan Jezus. Op hem vertrouwen. En hem gehoorzamen. Nou, dit hebben we ook wel eerder in de catechismusavonden besproken met elkaar, over hoe we uit de ellende verlost worden door Christus en dat we nu dan uit dankbaarheid leven in de vrijheid die hij ons geeft. Nou, en dan weten we dus ook, als we ons dan afvragen, wat moeten we dan nog met die wet, als die vervuld is, moeten we die dan weggooien? Nee, er staat nog steeds heel veel blijvend goed in die wet, waar we onze lessen van kunnen leren, waar ons geweten door gevormd kan worden, en waar we ook in kunnen ontdekken wat goed voor ons is. Want God, die die geboden heeft gegeven, is dezelfde God als die de mens gemaakt heeft. En die dus ook als de schepper, als de auteur, als de creator van de mens, als beste weet wat goed is voor die mens. Geboden die God gegeven heeft, zijn een soort gebruiksaanwijzing, ook voor ons, voor het goede leven. En kunnen we dus dankbaar ons voordeel mee doen. Niet meer dus om daar de hemel mee te verdienen, die heeft Jezus voor ons verdiend. Maar wel om te ontdekken hoe we in het goede leven dankbaar kunnen wandelen. En in de kerkgeschiedenis is daar toen een soort onderscheid gemaakt, dat al begonnen is bij de kerkvader Justin, heette die, Justin de Martelaar, die toen kwam met het onderscheid en zegt, sommige wetten noemen we dan ceremoniële wetten, die dus voorbij zijn als de tempel er niet meer is en die in zekere zin voorbij zijn. En andere zijn de morele wetten, de wetten die blijven. Maar het boeiende is dat in het Sabbatsgebod, dat dat allebei zit. Het is ergens is het ceremonieel, dus iets van wat voorbij is, wat alleen voor het volk Israël gold. En tegelijk zit er ook iets in wat blijvend is voor alle mensen, iets universeels. Het was een specifieke wet voor de Joden, die verbinding, hè, dat ik net zei, het verbond van God met zijn volk Israël. Maar tegelijk zitten er ook lessen in voor niet-Joden zoals wij. Dat was allemaal nog een beetje inleidende achtergrondinformatie om een beetje de setting te hebben. En dan iets meer gaan we in op de Sabbat. Waar komt het idee van de Sabbat vandaan? We lezen er voor het eerst over in Exodus 16. Als het volk net bevrijd is uit Egypte en dan daar dwaalt in de woestijn, hebben ze geen eten meer. En dan geeft God eten uit de hemel. Manna. Dat vanuit de hemel in de woestijn neervalt. En elke morgen kunnen de Joden dat manna oprapen en daarvan eten. Elke dag weer, want dat manna was maar één dag houdbaar. Iemand had het wel eens geprobeerd, hè, om het tot de volgende dag te bewaren, maar dan kropen de wormen erin. Dus dat werkte niet. Dat manna was elke dag weer door God gegeven, dagelijks brood uit de hand van God. Eén dag, twee dag, zes dagen lang. Maar dan zegt God op die zesde dag, dan mogen jullie extra verzamelen. En dat zal niet vergaan. Tenminste, niet na één dag. Het manna van de zesde dag bleef ook houdbaar op de zevende dag. Zodat ze op de zevende dag niet eten hoefden te verzamelen, maar dat ze gewoon uit de verzameling van de dag daarvoor konden eten. Dat is eigenlijk voor het eerst in de Bijbel dat we merken dat God aan de mens een rustdag geeft. Zes dagen manna verzamelen, de zevende dag kun je eten van de dag ervoor. Nou, en dan een paar hoofdstukken verder, dus in Exodus 20, wat we net gelezen hebben, daar komt dan ook hoe God dan dat verder verbindt met zijn volk, met de verwijzing naar de schepping. God rustte op de zevende dag. Dus voor God was het een rustdag. En in Exodus leren we dan, hij geeft die rustdag nu ook aan de mensen. God brengt dus een ritme aan in ons leven, in de wereld. Een ritme dat we niet zo uit directe waarneming of ervaring kunnen afleiden. Wat wel zo is bijvoorbeeld met een dag. Hè? Een dag, dat is precies de tijd dat de aarde om zijn eigen as draait. En de maand oorspronkelijk was natuurlijk de omlooptijd van de maan. En een jaar, dat is hoe lang wij als aarde erover doen om een rondje om de zon te maken. Dat is gewoon uit het planetenstelsel is het af te leiden. Maar een week, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk iets heel onlogisch als je het zo bekijkt. Het is niet per se ergens uit af te leiden. Uit natuurwetten. Maar het is iets wat God heeft ingesteld. God die blijkbaar goed heeft gedacht om het leven te verdelen in weken. Van 7 dagen met na elke 6 dagen werken een dag van rust. Er wordt in Genesis 1 nog niet gesproken over uren of maanden of jaren, maar dus wel over 7 dagen. Leidt hij ons niet te veel af? Of moet hem even bevrijden misschien? Hij bijt niet, hè? Het is gewoon een hommel, dus die zijn niet zo gevaarlijk, geloof ik. In Europa kennen we dat helemaal niet, zo'n weekritme. De oude Grieken die hadden dat niet. De oude Romeinen hadden een ritme van 8 dagen, dus weken van 8 dagen. En het is pas later door de Joodse invloeden dat het een ritme van 7 dagen is geworden in Europa. Misschien heeft u ook wel eens gehoord dat in de Sovjet-Unie en ook tijdens de Franse Revolutie nog wel geprobeerd is om dat te veranderen. Deze experimenten met 10- of 11-daagse weken, 10 dagen werken en dan een dag rust. Maar dat werkte blijkbaar toch niet. Blijkbaar zijn die 7 dagen precies goed en heeft God dat zo bedacht dat dat past bij ons. God die ons immers gemaakt heeft, weet wat goed is voor ons. 1 dag van Shabbat. Dat betekent ophouden. Rusten. Op de 7e dag hield God op met scheppen. Hij rustte, hij zegende die dag en heiligde die dag. Dat wil zeggen, hij wijdde hem toe. Het werd een apart gezette, toegewijde dag aan de dienst aan God. Ergens is heel ons leven natuurlijk aan God toegewijd. Maar omdat we dat nogal snel vergeten, geeft God dat we elke week een herinnering eraan krijgen. Dat we dus niet meegaan in die maalstroom van druk, 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 druk. Maar elke week weer even een dag pas op de plaats. Rust, ontspannen, om zo ook God te dienen. Weet je wat we zongen met psalm 127? Dat is natuurlijk altijd zo'n beetje uitdagende psalm. Vergeefs, gesloofd en gewerkt en gedaan. Want God geeft het zijn beminde in de slaap. Dat idee. Wij denken zomaar dat we met onze drukdoenerij onze zaak, ons gezin, de kerk, de wereld gaan redden. Maar elke week worden we er weer aan herinnerd. God redt ons. We mogen rusten. En vanuit de rust die Hij ons geeft, mogen we dan in de rest van de week ons weer inzetten. Shabbat, de 7e dag. Een dag van rust. Maar op welke dag is de mens geschapen? Kijk of u goed opgelet heeft. De 6e dag. Dat betekent dat de eerste volle dag voor de mens een rustdag is. Nou, dat geeft al iets te denken. God schept dus 6 dagen hemel en aarde en op de 6e dag dieren en mens. En dan de 1e dag voor ons is een dag van rust. Dat zit dus ook in dat Joodse ritme. Hè? De Joodse dag die begint al bij zonsondergang. Je begint eerst met de nacht. Met slapen, met rusten, nieuwe krachten ontvangen. En dan ga je verder, als het licht wordt, de dag in. De dag begint met de nacht. De dag begint met rust. De 1e dag voor de mens, de 1e hele dag, was dus de rustdag. Nou, daar merken we dus gelijk wel, dat is een beetje een voorschotje op straks. Maar dat het dus niet zozeer uitmaakt of je dat nou op vrijdag of zaterdag of zondag viert. Maar het gaat dus om die regelmaat van 7 dagen. En elke 7e dag een dag van rust. Ritme en regelmaat die God ons geeft. In Exodus 20 wordt dat dus verbonden met de schepping. Maar u weet misschien wel, de 10 geboden worden 2 keer in de Bijbel genoemd. Ook in Deuteronomium. En daar wordt een andere onderbouwing gegeven bij het Sabbatsgebod. Daar wordt niet verwezen naar de schepping, maar, en dat kunt u lezen in Deuteronomium 5, vanaf vers 12 tot en met 15, Deuteronomium 5 vanaf vers 12, daar klinkt het gebod als volgt. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag, 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw dienaren en dienaressen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen, want uw dienaar en dienares moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. De Sabbat verwijst dus naar de schepping, een dag van rust. Maar de Sabbat verwijst ook naar de bevrijding, de verlossing, een dag van feest. De Sabbat als feestdag. Vandaar dat ook de Joodse feesten soms ook wel Sabbatten genoemd worden. Feestdagen. Om ons eraan te helpen herinneren dat we geen slaven hoeven zijn, waar het vanmorgen ook over ging, maar dat God ons bevrijdt. Niet slaaf, maar kind. Vandaar dat Jezus ook reageert op mensen die al te uiterlijk bezig zijn met die Sabbatsgeboden en de verdienstelijkheid van de Sabbatsviering. Met de bekende tekst uit Markus 2, vers 27. De Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. De Sabbat is er dus voor onze bestwil. Niet om ons te plagen, maar omdat het goed voor ons is. Gunt God ons een dag van rust, gunt hij ons een dag van feest. Juist op de Sabbat zet Jezus mensen in de vrijheid. Hij geneest mensen, hij heelt mensen, hij redt mensen. Jezus bevrijdt mensen juist op Sabbat. Om dat te benadrukken, het is een bevrijdingsdag. Een feestdag. Nou, ik ben benieuwd of u zo ook de zondag beleeft. Maar dat is ergens wel het mooie ervan. Een rustdag, maar ook een feestdag. In de voorbereiding zat ik terug te denken aan mijn middelbare schooltijd. En ik weet niet hoe dat bij u was, maar bij mij betekende dat zo'n beetje elke moment van vrije tijd, dat je altijd in je achterhoofd nog had, ik zou nu ook aan mijn huiswerk kunnen gaan zitten. En dat ene werkstuk, dat zou eigenlijk ook nog moeten. Altijd maar weer, ik moet nog dit, ik moet nog dat. En hoe heerlijk was het dan, dat ik gewoon wist op zondag, dan gewoon niet. Dan hoef ik niet aan mijn huiswerk, hoef ik niet voor school aan de gang, heb ik heerlijk een dag rust. En als je een eigen bedrijf hebt of hebt gehad, weet je dat misschien ook wel. Het werk is nooit klaar, er is altijd wel wat te doen. Maar dan de zondag, heerlijk, je hoeft even niks. Ik hoop dat we het zo ook beleven, dat het niet een straf is, je mag niks op zondag. Maar dat het een bevrijding is. Ik hoef niks op zondag. Ik denk dat de Joden dat nog beter hebben begrepen dan wij. Als de Joden de Sabbat beginnen, dan wordt de Sabbat als een soort vorstelijke bruid binnengehaald. Met gejubel wordt de Sabbat begroet. Een feestdag. We mogen het werk laten rusten. We mogen jubelen en ontspannen. En toegewijd zijn aan God. Ik denk dat het daar dus ook mee te maken heeft dat een politieke partij als de SP heel erg zich verbonden weet met de christelijke politieke partijen als het gaat over de vrije zondag. Want dat is nou één dag in de week, u weet de SP is natuurlijk heel erg bezig met de klassenstrijd, één dag in de week dat alle mensen toch gelijk zijn. Of je nu werknemer of werkgever bent, je bent allebei vrij. Je bent op die dag even gelijk. En dat is het mooie van zo'n feestdag, zo'n rustdag, een dag van rust waar niks meer hoeft. Een gedenkdag. Nou, langzamerhand gaan we dus naar het tweede deel van de preek nu, van de Sabbat naar de zondag. Maar dan is het wel goed om te beseffen dat dat niet hetzelfde is. De Sabbat is niet hetzelfde als de zondag. De zondag is ook niet een soort vervanging van de Sabbat. Dat is wel eens beweerd, maar dan wordt het wel heel ingewikkeld. En dan sneeuwt het toch onder dat zowel die Sabbat als de zondag allebei een eigen karakter hebben. De Sabbat is iets heel specifieks van God en zijn volk Israël. En als je het aan de Joden vraagt, maken die dat ook heel duidelijk. De heidenen, die hoeven zich niet aan die Sabbat te houden. Dat is echt iets voor de Joden. Wat niet wegneemt dat er natuurlijk wel een mooie universele les in zit van die structuur van één dag rust naar zeven dagen. En ergens is het ook wel mooi, denk ik, bij ons, we boffen, dat wij er een heel weekend van gemaakt hebben. En dat we maar 5 dagen werken en dat we 2 dagen vrij hebben. En de Sabbat en de zondag. Maar hoe komt dat dan dat er toch bij ons steeds meer nadruk op die zondag is komen te liggen en eigenlijk niet meer zo op die Sabbat? Dat is het tweede deel van de preek. Dat heeft alles te maken met wat we vorige week gevierd hebben. De opstanding van Christus. Op welke dag stond Christus op? Na de Sabbat. Op de eerste dag van de week. Toen verscheen Christus aan zijn leerlingen. Ze waren bijeen. En wat zien we? En in deze tijd gaat het ook vaak over Thomas bijvoorbeeld. Hè, die dan een week later, als de gemeente opnieuw bij elkaar is. Dan verschijnt Jezus. Op de eerste dag van de week. Met Pasen dus. En vandaag opnieuw. Een week later. Elke eerste dag van de week, vanaf toen, zijn de volgelingen van Jezus bij elkaar gekomen. Nadat ze dus met de Joden, het meeste waren immers Joden, die Sabbat gevierd hadden, en zogezegd de andere mensen weer overgingen tot de orde van de dag, gingen de christenen nog even verder met feest vieren. Was er op de zondag nog een feestmaal, een ontmoeting met de medevolgelingen van Jezus. En herinnerden zij elkaar eraan, weet je nog, Jezus is opgestaan, Jezus leeft en wij met hem. En zo is het gekomen dat christenen op zondag bij elkaar gingen komen. Niet als vervanging van die Sabbat dus, maar als een soort ja, vervulling of verlenging of als extraatje. Niet 1 dag rust of feest, maar 2 dagen. Dat zien we al in het Nieuwe Testament. Ik zal de Bijbeltekst even noemen, maar je hoeft ze niet op te zoeken. Johannes 20, vers 1, 19 en 26, Handelingen 20, vers 7, 1 Korinther 16... Vers 2, allemaal momenten waar de christenen op de eerste dag van de week bij elkaar komen. Het belangrijkste op die eerste dag van de week is dus het bij elkaar komen, die samenkomst van de gemeente. En daarom is het zo goed dat u er vanavond allemaal bent. Want dit is waar de zondag voor is. Om samen rondom het woord, rondom de open Bijbel, bijeen te zijn en God te ontmoeten. Want dan komt zomaar, net als toen bij de discipelen, Jezus in ons midden. Juist op die eerste dag van de week. Dat is dus het belangrijkste van de zondag, die samenkomst, om elkaar eraan te helpen herinneren. De Heer is waarlijk opgestaan. In het jaar 321 heeft de Romeinse keizer Constantijn de eerste dag van de week dan ook als rustdag. Officiële rustdag in het Romeinse Rijk verklaard. En zo is de situatie dus een beetje geworden zoals die nu is. Want dat is dus weer verbonden wel met de Sabbatsgedachte. Dat we nu op de eerste dag van de week een rustdag hebben. En is de aandacht voor die Sabbat eigenlijk een beetje ondergesneeuwd. Omdat dat specifiek iets voor de Joden was. En zoveel Joden waren er ook weer niet. Dus vandaar dat dat gaandeweg verschoven is naar de zondag. Maar de zondag heeft dus een eigen karakter. En is in die zin dus niet helemaal hetzelfde als de Sabbat. Maar er liggen dus wel verbindingen. Dus ook wij noemen het een rustdag. Ook voor ons is het een feestdag. Maar het geldt niet als zo'n strikte wet zoals dat toen voor de Joden wel gold. En zoals de Joden dat nog steeds houden. Dat wordt in de Colossense ook genoemd. En dan vaker in de brieven van Paulus, als Paulus de mensen waarschuwt, hij zegt, je hebt eigenlijk twee uitersten waar je in kunt belanden. Het ene uiterste is dat je helemaal zo wettisch gaat worden, dat je denkt dat je daarmee het moet gaan verdienen. Maar dan zit je in de klem, in de benauwdheid, in de bekrompenheid van de wet. Het andere uiterste is dat je alles maar overboord gooit en dat je denkt, doe gewoon lekker waar je zin in hebt. Maar dan kom je in de klem, in de beperking van de zonde, in de macht van de zonde. En Paulus die leert ons nou, je bent niet meer in de macht van de zonde, je bent niet meer onder de macht van de wet, maar we zijn bevrijd door Christus die ons vrijheid geeft. Waardoor we met liefde wandelen in de goede weg die God voor ons heeft voorbereid. Niet wettisch, niet losbandig, maar vanuit de vreugde in de Heere Christus. En dat brengt ons bij het derde deel, de Heidelbergse catechismus. Want die brengt die twee dingen, Sabbat en zondag, dus op een boeiende manier bij elkaar. En u kunt het op het papier ook meelezen. Zondag 38, vraag en antwoord 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Ten eerste dat de kerkdiensten en het geloofsonderwijs in stand worden gehouden en dat ik vooral op de feestdag trouw naar Gods gemeente kom. Om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heer openlijk aan te roepen en als christen de armen bij te staan. Dit gaat dus helemaal in dat spoor van het kernpunt op de zondag is de samenkomst van de gemeente, de kerkdienst, het geloofsonderwijs, de scholen, het godsdienstonderwijs, zondagsschool, noem maar op. Het gaat er vooral om dat we trouw naar Gods gemeente komen om Gods woord te horen, de sacramenten, doop en avondmaal te gebruiken, God de Heer openlijk aan te roepen, bidden en als christen de armen bij te staan, onze gaven te geven in de collecte, diaconaat, de aalmoezen. Zo wordt in onze traditie dus de zondag, dat vierde gebod, geïnterpreteerd voor de zondag als een dag om bijeen te komen, om dus stil te staan bij God. Een dag die is toegewijd aan God. Een dag om te vieren dat je geen slaaf bent. Je hoeft dus niet te werken en je probeert dus ook te voorkomen dat andere mensen voor je werken. Dus vandaar dat, dat weet u wel denk ik, dat ook gezegd wordt dan vaak, nou, de horeca, het openbaar vervoer, moeten er ook weer mensen voor je werken. Probeer dat te voorkomen. Iedereen een vrije dag om zo aan God toegewijd te kunnen zijn. Dat iedereen naar de kerk kan, dat iedereen het onderwijs kan ontvangen en dat we samen het feest kunnen vieren dat Jezus is opgestaan. Mag je dan geen rondje fietsen op zondag? Vroeger was dat denk ik een heel ding. Maar toegepast op dit zou je kunnen zeggen, je mag zo ver fietsen, dat als je een lekker band krijgt, dat je toch nog op tijd bent voor de kerkdienst. Want het gaat om die kerkdiensten op de zondag. En wij boffen dat we er zelfs twee hebben, 's morgens en 's avonds. Dat zijn de belangrijkste momenten van die zondag. En wat je verder op die zondag doet, dat moet je zelf weten. Geniet lekker van het mooie weer, ga lekker fietsen. Maar die kerkdiensten, daar gaat het om. Dus dan klopt het natuurlijk niet dat je zegt, ja, ik ben jarig, dus ik ben er vandaag niet. Nee, dan kom je in de kerk, dan vier je met de gemeente dat je jarig bent. En dan kun je 's middags of weet ik wat nog wel met de familie of zo het gaan vieren. Maar die kerkdiensten, dat is waar het om gaat. De eerste dag die toegewijd is aan God. En daaruit doen we de rest. Ja, maar de politie dan. En de brandweer. En de boeren die de koeien moeten voeren en zo. Ja. Nou, daar hebben we ook wel iets moois voor. Dat wordt dan genoemd in onze kerkelijke traditie. In de Dordtse Synode is daar zelfs uitgebreid over vergaderd. En gezegd, dat zijn de werken van noodzakelijkheid en barmhartigheid. En sommige dingen zijn noodzakelijk. Dus wat ik zei, de politie, de hulpdiensten. En ook barmhartigheid, de ziekenzorg. Dat gaat natuurlijk door. Nou, en ook de eredienst. Dus de koster, de organist, de voorganger, dat is ook juist allemaal op de zondag. Maar verder proberen we het andere werk, proberen we zoveel mogelijk mensen vrij te geven. En ik hoop dat u het goed begrijpt. Dat is dus niet van, je mag niks op die dag, maar juist, we proberen zoveel mogelijk mensen vrij te geven. Rust te geven. Dat zoveel mogelijk mensen kunnen delen in de vreugde van het dienen van de Heer. En elke week worden we op die ene dag daar dus aan herinnerd dat eigenlijk ons hele leven aan God is toegewijd. En daar gaat het tweede stukje van het antwoord over. Ten tweede, dat ik alle dagen van mijn leven mijn slechte werken laat rusten. Dus dat is een soort woordspeling dat ze zeggen, je moet niet één dag in de week rusten van slechte dingen, maar daar moet je de hele week van rusten. Slechte dingen moet je gewoon mee ophouden. En zorgen dat de Heer door zijn geest in je werkt, zodat nu al in dit leven de eeuwige Sabbat begint. En dat is een hele mooie verwoording, vind ik, ook in de lijn van Galaten en van Colossense. Broeders en zusters, we zijn bevrijd. Dus laten we ons nou niet in de luren leggen in de macht van de zonde, ook niet in de macht van wetticisme, maar besef dat we bevrijd zijn. En elke week mogen we daar weer aan herinnerd worden. En mag dat ons hele weekritme elke dag bepalen. Stoppen met de slechte dingen en bezig zijn in het goede. Niet krampachtig, maar door de geest van God die door ons heen werkt, waar we elke zondag weer eens daarmee volgestopt worden, zodat we er weer 6 dagen mee vooruit kunnen om door de kracht van de geest het goede te doen in deze wereld. En dan op zondag weer rusten. Weer naar de kerk gaan, ontmoeten, opgebouwd worden, feest vieren. En dan ook weer eraan herinnerd worden aan die toekomst die komt. Nou, we gaan langzamerhand naar het einde toe. Misschien denkt u, nou, dat viel wel een beetje mee. Niet te veel strenge regeltjes, gelukkig, voor de zondag. Maar ik denk dat wij in onze tijd niet zozeer meer het risico lopen dat we te streng zijn op de zondag. Eerlijk gezegd denk ik eerder dat het risico voor ons aan de andere kant ligt. Dat we te makkelijk worden met die zondag. Wat bedoel ik? Dat we te makkelijk toch ons mee laten slepen in die 24-uurs-economie. In die drukte en toch nog even dit en toch nog even dat. En ik denk dat de uitdaging voor ons vanavond is, als we naar dit oude gebod hebben geluisterd, om dat voor jezelf of in je huishouden eens na te gaan. Hoe kun je nou iets meer body geven aan dat besef dat God rust geeft? Hoe kunnen we het nou in praktijk brengen dat we niet in die maalstroom meegaan, maar dat we elke week echt een dag van rust, van bezinning, van toewijding, van vreugde met God hebben? Ik denk dat dat de belangrijkste praktische les is van vanavond, om daarmee aan de slag te gaan. Om dat ritme van de rust, van de toewijding aan God, te verankeren in je leven. Want elke week is dat een vooruitblik, een herinnering aan de geweldige toekomst die ons staat te wachten. En daar wil ik mee afsluiten. Dat is uit Hebreeën 4. Een prachtig hoofdstuk over de rust. Daar staat in Hebreeën 4 vanaf vers 9. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. Oftewel, de grote sabbat, de grote bevrijdingsdag, die staat nog te komen. Christus zorgt dat die komt en dat is de dag als Jezus terugkomt op de wolken. Dat is waar het naartoe gaat. En elke week mogen we daaraan herinnerd worden. Christus heeft ons bevrijd. We mogen eeuwig bij hem zijn. En dat mag ons nu al de kracht geven om in dit leven te zijn. Nou, en dan klinkt daar ook de waarschuwing. Laten we dus alles op alles zetten, vers 11, om die rust binnen te gaan. Opdat niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Dus laten we alles op alles zetten om ook met Christus verbonden te zijn. Want zonder Christus zijn we verloren, maar dankzij Christus mogen we delen in die eeuwige sabbatsvreugde. Via Christus gaat dit oude vierde gebod dus toch ook voor de christelijke gemeente leven. Rust en vreugde die de Heer ons belooft. Halleluja. Amen. We zingen een berijming van de Heidelbergse Catechismus uit weerklank 403. Dat is op de melodie van de Sabbatpsalm, Psalm 92. En die staat achter op het papier. In verbondenheid met de wereldwijde kerk door de eeuwen heen mogen we nu het geloof in Christus, onze redder, belijden. En aansluitend zingen we dan gezang 294. Gezang 294, de eerste 6 coupletten. Laat komen, Heer, uw rijk. En dan in het 5e couplet klinkt het dan ook door, dat is de Sabbat Gods. Gezang 294, couplet 1 tot en met 6, als amen op de geloofsbelijdenis. Belijdt u het mee in uw hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in het rijk van de dood. Maar op de derde dag is opgewekt uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Daar vandaan zal hij terugkomen om recht te doen aan de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige katholieke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen.
Oh, no.
Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid. Op U staat onze hoop, die onze herder zijn. U, de goede herder, de schepper, die rust gaf aan de mens. Maar wij mensen brengen zoveel onrust, gejaagdheid, haat en nijd. En zelfs in het beloofde land voeren we oorlog. Daarom bidden we, kom, herder, sta op, geef vrede, geef rust. Die beloofde Sabbat die nog uitstaat, we smachten ernaar, we zien er naar uit. Want het loopt helemaal mis met deze wereld, waar de volken tegen elkaar opstaan, ver weg, maar ook dichtbij, waar wij met elkaar zo vaak weer in de clinch liggen. Zondaars die we zijn, God, wij hebben U nodig. Uw bevrijding, Uw verlossing, Uw redding, Uw heling, Jezus. En we danken U dat het Pasen is geworden. Dat U bent opgestaan, de dood hebt overwonnen, de wet hebt vervuld, de duivel hebt verslagen. En dat U belooft, het komt goed. De vrede komt. En daarom bidden we, verbonden met Uw wereldwijde kerk, wacht niet te lang, God, Jezus, maar kom met Uw koninkrijk. En laat niemand van ons achter hoeven te blijven. Maar onderwerp ons aan U, zet ons in de vrijheid, onze geliefden, de mensen om ons heen, de mensen hier in Tjuchem, in Siddeburen, Steendam of waar dan ook in heel onze provincie, in heel ons land en wereldwijd, dat de volken zullen toestromen en U zullen aanbidden. Jezus Christus, de Redder, de Verlosser. God, we danken U dat U ons daar elke week aan wilt helpen herinneren. Dat we elke week naar de kerk kunnen in alle vrijheid. En we bidden voor christenen die dat niet kunnen. Vanwege vervolging, verdrukking of omdat er gewoon geen kerk is. En we bidden, breid Uw koninkrijk uit. Sterk onze broeders en zusters, juist in gebieden waar het heel ingewikkeld is. Maar sterk ook ons hier in Nederland. Waar we het zo goed hebben, dat we ons soms zomaar mee laten nemen in de maalstroom van druk, druk, druk. Laat ons rusten. Laat ons vieren. En U loven op zondag en elke dag in ons leven. En zo zijn we ook op dit moment. Op de plaats rust. In stilte. Een moment bij U. En we verenigen ons in het gebed dat Jezus ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U hebt het kunnen horen en lezen in de catechismus dat een van de opdrachten ook is om de armen bij te staan en om de eredienst in stand te houden. Dus u mag nu uw gave geven in de collecte. In dit geval is het niet voor de armen trouwens, dat was vanmorgen. Maar in dit geval is het voor het in stand houden van de diensten hier in Tjuchem. En daarna zingen we ons slotlied, dat is een paaslied, gezang 221. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. Maar let maar eens op, tijdens het zingen, daar worden hele mooie verwijzingen naar de Sabbatsvrede, de toekomst gemaakt. Gezang 221 als slotlied na de collecte. Maar die dag van rust gaat er dus toe naar deze aardse lijdensweek. De Sabbat die voor eeuwig is. Ga zo heen in die verwachting onder de zegen van de eeuwige. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u oplichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.